met Van Acht in Insulinde. Met Dries Van Acht heb ik kennis gemaakt tijdens zijn bezoek als premier aan Indonesië. Het was april 1980. Met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Chris van der Klauw, en hun dames, bezocht hij de vroegere Nederlandse kolonie. Door een enkele poëtische geest wordt hij nog wel eens aangeduid als Insulinde. In hun kielzog natuurlijk een gezelschap journalisten, met wie Van Acht uitstekend door één deur kon. Hij was eigenlijk nooit te beroerd voor een onderrondje of een bon mot. Dit natuurlijk zeer tot genoegen van de meegereisde journalisten. Het was de reis die me de rest van mijn leven zou heugen onder het hoofdstuk doodsangst. Op de terugweg van Sulawesi, wij noemden dat toen nog Celebes, naar Jakarta, kwam het regeringsvliegtuig namelijk terecht in een tropisch onweer, zoals ik ervoor en erna nooit meer heb meegemaakt. Een klein half uur was het absoluut doodstil in het vliegtuig, dat als een aangeschoten vogel door de lucht zwalkte. Alleen het klotsen van het collectieve angstzweet was nog te horen. En hier en daar ook iets dat op een schietgebedje leek. Hoe de premier deze beproeving ondervond, is me niet bijgebleven. Hij had trouwens voor hetere vuren gestaan. 3 jaar voor die reis naar Indonesië had hij als minister van Justitie in het kabinet Den Uyl een bloedig einde gemaakt aan de Molukse treinkaping bij De Punt. 6 kapers en 2 gegijzelden kwamen om. Geen wonder dat de Molukse gemeenschap in ons land zijn bloed wel kon drinken. Die Molukkers, ongeveer 12.000 in getal, waren in 1951 overgevaren naar het voor hen onbekende Nederland. De foto's van hun aankomst in de koude Hollandse winter zijn iconisch geworden. Velen van hen hadden gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ook bekend als KNIL. Door de nieuwe Republiek Indonesië werden ze daarom beschouwd als een soort NSB'ers van de archipel. Het was dus de zaak een veilig heenkomen te zoeken in Nederland. Hun verblijf hier was als tijdelijk bedoeld in afwachting van hun eigen staat, de Republiek der Vrije Zuid-Molukken. Zoals bekend was de geschiedenis hen niet goed gezind. Deze week, 2 dagen geleden, zou de komst van de Molukkers worden herdacht. Dat ging niet door wegens kritiek uit Molukse kring. De herdenking zal nu begin volgend jaar worden gehouden. Dat is in elk geval de bedoeling. Het Molukse drama was vorige week het onderwerp van gesprek in een interview van Van Acht met dagblad de NRC. Met stijgende verbazing heb ik dat artikel gelezen. Hoogst zelden schetst iemand van het kaliber van Van Acht zichzelf als een politieke onbenul toen het om Molukkers ging. Maar Van Acht spaart zichzelf niet. Zo las hij bijvoorbeeld een boek van de Molukse schrijfster Dina Marianan met als titel Barak 85, kamer 10, over haar jeugd in het vroegere kamp Westerbork. En hij was daardoor totaal onthutst. Citaat: dat boek heeft me heel veel gedaan. Ik bleek verbijsterend weinig van het onderwerp te weten. Aldus de voormalige minister van Justitie, die de treinkaping beëindigde. Gevraagd wat hij vindt van de manier waarop we in Nederland met de Molukkers zijn omgesprongen, voegt hij eraan toe: schandalig. Hoe we ze in 1951 pardoes op schepen hebben gezet. En hoe we ze daarna op abominabele manier hebben gehuisvest. Slechter had niet gekund. Hij wist daar toen weinig van, bekent de oude winstman zoveel jaar later. Het onderwerp achtergrond van de Molukkers hield hem niet bezig. Dat de Molukkers naar ons land werden verscheept, daar dachten Van Acht en andere politici in der tijd niet bij na. en dat de ex-kneelmilitairen vervolgens op staande voet uit militaire dienst werden ontslagen, daar had Den Haag verder ook geen moeite mee. Je gelooft gewoon niet wat je leest. In de steek gelaten door de Haagse politieke kliek leefden de voor de gek gehouden Molukkers lange tijd in primitieve kampen. Ook na een wanhoopsactie als de treinkaping veranderde er niets. Niet eens een bedankje voor de mannen die aan de zijde van de Nederlanders hadden gevochten, kon eraf. Van Acht, die nooit helemaal is hersteld van een hersenbloeding in 2019, vindt intussen een gebaar van dank en eventueel excuses op zijn plaats. Hier ligt wat hem betreft een taak voor de koning. Maar diens huis heeft nog nooit iets van zich laten horen. Wel werd in 1970 de toenmalige Indonesische president Suharto met alle plichtplegingen ontvangen. En Willem-Alexander bood tijdens een staatsbezoek aan Indonesië in 2020 deemoedig excuses aan voor het Nederlandse optreden daar. Het is niet moeilijk na te voelen wat die excuses losmaakten onder de Molukkers, die in het KNIL de Nederlandse belangen met hun leven hebben verdedigd. Achteraf bezien, en het wordt nu een beetje meer van hetzelfde deuntje, vindt Dries van Acht het allemaal onbegrijpelijk. Hij zoekt een verklaring in het feit dat, citaat, de tragedie van de Molukkers niet in het brein van de ministers van toen zat. Ook niet in het zijne. We stonden er gewoon niet bij stil. Indonesië was economisch erg belangrijk voor ons. Daar dachten we wel aan. Dat we de Molukkers zo schoffeerden, kwam bij ons niet op. Dat was dom en pijnlijk. En onvergeefelijk. Waarvan akte. Een volgend kabinet zou eens goed moeten luisteren naar 11 Nederlandse burgemeesters die een Molukse gemeenschap in hun woonplaats hebben. Zij riepen begin dit jaar Den Haag op om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan. Ook burgemeester Martijn Vroom ondertekende de brief. Terecht merkte hij in dit verband op dat het 70 jaar na aankomst de hoogste tijd is voor een gebaar. De oproep van de burgemeesters krijgt extra glans door het plan om de Rotterdamse Lloydkade een monument te plaatsen. Precies daar waar in der tijd de eerste schepen met Molukkers aanmeerden. Maar het is natuurlijk allemaal wel veel te laat. Uiteindelijk resten alleen krokodillentranen. Ik wens jullie niettemin een plezierig weekend. Blijf gezond en tot de volgende keer.
Dankjewel, Bart.
Graag gedaan.